Goedenavond, we hebben vorige week hoofdstuk 3 afgerond. En vanavond gaan we beginnen met hoofdstuk 4 van de brief aan de Hebreeën. Laten we onze tekst lezen voor vanavond. Bidden en dan samen het woord ingaan. En we lezen vers 1 en we gaan door tot en met vers 11. Dus vers 1 tot en met vers 11. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft: daarom heb ik mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan, en dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw zullen zij. Of zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden. Als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, omdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Zover. Almachtige Vader, wij maken u groot, Heere, wij loven en wij prijzen u. We danken u voor het samen zijn, voor het mogen bestuderen van uw woord, Heere. Ik bid dat u door mij heen spreekt. Ik vraag dit in alle nederigheid, dat er niets van mij zit, Heere Vader, maar dat uw wil wordt gedaan, Heere Vader, en uw woord ons rijkt en vervult, ons opbouwt, Heere God, vermaant ook waar nodig. Dank u voor de voorbereiding. Bid in Jezus Christus' naam, gezamenlijk. Amen. We hebben de afgelopen paar studies stilgestaan bij het feit dat ongeloof en ongehoorzaamheid zaken zijn die catastrofaal zijn voor onze relatie met de Heeren. Hoofdstuk 3 toont ons aan hoe Israël, hoe ze hebben gefaald destijds in de woestijn. En dit ondanks Gods ontferming en ondanks de werken die zij de Heer hebben zien doen tijdens de uittocht uit Egypte en alles wat heeft plaatsgevonden in de woestijn. Dus ondanks alles wat de Heere voor hen had gedaan, wat zien we toch, zondigden zij ten opzichte van de Heere. Ze waren opstandig, ze waren zonder vertrouwen, ze waren beroofd van het geloof in de Heere. En wat hebben we gezien? Uiteindelijk, ze werden afvallig. En dit is nogmaals niets wat ons niet kan overkomen. Het resultaat daarvan is dat ze het beloofde land, oftewel Gods rust, niet meer binnen mochten gaan. En we hebben ook gezien dat de Heere de lichamen van een hele generatie Israël daar in de woestijn liet vallen. Ja, Israël heeft gezondigd, maar hiermee is de wil van God om zijn rust in te gaan, dat is niet komen te vervallen. We weten ook dat Caleb en Jozua het land wel in mochten gaan. En een hele generatie Israël met hen als volgt ook. Maar alsnog zien we de belofte om zijn rust binnen te gaan, is daarna nog steeds van kracht. Dat is wat de auteur duidelijk maakt in deze brief. En tijdens de studie van vanavond gaan we hier inhoudelijk naar kijken. Ik moet zeggen dat ik deze verse heb gelezen en heb gelezen. En dat ik het eerlijk gezegd vrij uitdagende teksten vind om te lezen. En dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat er best herhalingen in zitten. Er zitten veel herhalingen in. Dus mogelijk gaan we af en toe heen en weer door de verse heen. Maar er zal ongetwijfeld, er zit logica in. Ik zei net al, we hebben hoofdstuk 3 afgerond. Maar waar we nu zijn beland in hoofdstuk 4 sluit aan op hoofdstuk 3. De versen die we de afgelopen, of de passages die we de afgelopen periode ook hebben behandeld. Hetgeen zij ook uiteen heeft gezet. Maar als we kijken naar de passages uit hoofdstuk 3, die een geheel vormen met de versen van vanavond, dan zien we, dan valt het ons op dat de term rust, het woord rust, dat het over en over en over gebruikt wordt en veel voorbij blijft komen. Als we bijvoorbeeld kijken, we gaan naar het vorige hoofdstuk. Het mag, maar je hoeft niet per se mee te bladeren. Maar het mag. In vers 11 van hoofdstuk 3, dan zien we mijn rust als eerste zullen zij niet binnengaan. Klein stukje verder in vers 18 lezen we, en aan wie heeft hij gezworen dat zij, nog een keer, zijn rust niet zouden binnengaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Dan gaan we door naar hoofdstuk 4. In vers 1 zien we meteen, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dus daar zien we ook weer zijn rust. Gaan we een stukje verder, vers 3. Want die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Dus we zien daar ook weer rust. In hetzelfde vers, een stukje verder, zien we ook weer mijn rust zullen zij niet binnengaan. Twee versen verder, vers 5. En op deze plaats opnieuw zullen zij wat? Mijn rust niet binnengaan. Eén vers verder, vers 6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. Twee versen verder, vers 8. Want als Joshua hen al in de rust gebracht had, enzovoort. Twee versen verder, vers 10. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van het zijne. En het laatste vers, vers 11, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, omdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Oké, wat zien we? Versen die vol zitten met rust. Versen die vol zitten met Gods rust. En als we naar dit kijken, waar denken we mogelijk meteen aan? Rust zoeken bij God. En dan geef ik wat voorbeelden. Bijvoorbeeld met betrekking tot lichamelijke vermoeidheid. Rust zoeken bij God met betrekking tot stress. Rust zoeken bij God met betrekking tot veel strijd in je leven. Of rust ervaren van werken die je doet om God te behagen. Of rust zoeken bij God in de zin van jezelf acceptabel maken voor God. Dat zijn een hoop dingen. Ik geloof ongetwijfeld dat we in deze zaken rust kunnen vinden. We weten ook dat de Heere zegt, alle die vermoeid zijn, dat die tot hem kunnen naderen. Dus ik geloof ongetwijfeld dat we rust in deze zaak kunnen vinden. Maar wat geloof ik ook, dat dit nooit de volmaakte rust zal zijn. Zeker niet, niet hier. Ik wil ook heel duidelijk zijn over het feit dat we al deze dingen, de voorbeelden die ik net heb benoemd en vul zelf ook zo aan in deze lijn, dat we al deze dingen bij God kunnen brengen, moeten brengen. Dat we voor deze zaken kunnen bidden, moeten bidden en dat het ook goed is om dat te doen. Dus dat wil ik voorop stellen. Maar dit is niet waar de schrijver primair op wijst. Het is niet waar hij primair op wijst. De brief aan de Hebreeën is doordrenkt van Jezus Christus. Dat weten we, zijn zo begonnen. Dus meteen raak Christus, al meteen vanaf de eerste paar letters van de brief. En de tekst hier zal ons laten zien dat dit wijst op de toekomstige, de volmaakte rust door het werk van Jezus Christus. Het lijkt misschien niet zo, maar we gaan studeren. Voordat we verder de diepte ingaan, wil ik graag aanmoedigend starten met vers 11. Gaan we naar beneden. Vers 11 van hoofdstuk 4. En dit is een blijvende oproep voor ons. En ook een hoofdgedachte. De auteur schrijft: laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Dus laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan als oproep. Tegelijkertijd zien we ook staan, even kijken, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Ergens in de zomer van 2019 was het nog, reed ik van Hilversum reed ik terug naar Lelystad. Claire en ik en ons neefje die zouden die dag een korte roadtrip gaan maken van een week. We hadden een autootje gehuurd en dan zouden we een week zouden we een roadtrip gaan maken. En ik haalde de auto op om vervolgens hun op te halen. En ik zat onderweg in de auto en ik was naar een preek aan het luisteren, een bijbelstudie aan het luisteren. En de prediker zei iets interessants, iets wat ik nooit ben vergeten. Mogelijk hebben jullie mij dit al een keer of een aantal keer horen zeggen. Maar hij leerde dat wat je meemaakt als christen in je wandel, dat die dingen niet voor niets zijn. Dus de dingen die je meemaakt, ze zijn niet voor niets. Er is altijd iets voor een medegelovige waarmee die persoon of bemoedigd kan worden, of waarmee die persoon juist wat als een waarschuwing kan gelden voor die persoon. Dat ben ik nooit vergeten. Dus mogelijk ben jij door iets gegaan waar juist een broeder of een zuster doorheen moet gaan en kan je die persoon helpen omdat jij al door die situatie bent gegaan. Mogelijk zijn er dingen die je juist ziet bij een broeder of bij een zuster in het geloofsleven waar juist jij in moet groeien. Waarvan juist jij kan leren van die broeder of van die zuster. Maar ook, neem bijvoorbeeld, mogelijk heeft een gemeentelid bijbels gezien iets incorrect gedaan. En kan juist dat, en hopelijk heeft er waarlijk bekering plaatsgevonden, maar kan ook weer dat iets zijn waar je van kan leren. En ik onderstreep, hopelijk heeft daar bekering plaatsgevonden. Dus de dingen die we meemaken, de dingen waar wij doorheen gaan, de dingen die we ervaren, zie het niet als voor niets. Ik geloof dat echt, want je kan altijd iets ermee binnen het lichaam van Jezus Christus bemoedigen, waarschuwen of noem maar op. En ditzelfde principe, dit voorbeeld wat ik heb gegeven, dit kunnen we ook toepassen op Israël in de woestijn. Let op wat ik net las, opdat niemand van u door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Dus we kunnen het ook toepassen op wat er destijds in de woestijn gebeurde. De ongehoorzaamheid van Israël, die we daar hebben gezien, als voorbeeld voor ons van zo moet het niet. Dus laat dat voor ons een waarschuwend voorbeeld zijn. En Paulus schrijft ook hierover aan de gemeente in Korinthe. Maar als we dit zien, als we dit weten, als we weten wat het slechte voorbeeld is, om het maar even een noemer te geven, dan betekent dat dat we ons juist des te meer moeten richten op hoe het wel moet, ten opzichte van hoe het niet moet. We kunnen ervan leren, maar we gaan daar niet. Goed, jullie weten wat ik wil zeggen. Check. Dus laten we rustig starten met vers 1. Ik lees de laatste vier versen van hoofdstuk 3, omdat we dan een mooie en een goede transitie hebben. Dan glijden we zo door naar vers 1 van 4. Dus we gaan een paar versen terug. Ik pak hem op vanaf vers 16 in hoofdstuk 3. Dat we al hebben bestudeerd. We zien 16, want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder de leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen gevallen zijn in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. De auteurs woordgebruik in vers 1 duidt aan dat hij direct wil aanknopen bij wat er hiervoor gezegd is. We gaan door. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dit vers laat ons zien dat het binnengaan van de rust van de Heere niet alleen een historisch feit is, alsof het ondertussen komen te vervallen is, hè? De auteur, hij benadrukt juist dat de belofte nog steeds van kracht is. Dat houdt in dat het dus gaat om een werkelijkheid die vandaag actueel geldend is en in de toekomst, waar in de toekomst de volle vervulling van zal plaatsvinden. Oké. Om een helder en een ruimer breed beeld te krijgen van wat het binnengaan van de rust van de Heere inhoudt, beginnen we bij Israël in het Oud-Testamentisch tijdperk. Oké. Ik moet zeggen dat een stukje woordstudie hierover interessant is, maar omwille van de tijd gaan we daar nu niet inhoudelijk op in. Maar het is wel een interessante die ik meegeef. Maar we kijken, zijn rust. Het had in de tijd dat Israël zich in de woestijn bevond, betrekking op de erfenis die de Heere hun wilde geven. Betrekking op de erfenis. Dat betrekking op het beloofde land, Kanaan, en het veilig wonen daarin. En daar moesten zij zich dan ook verblijden voor het aangezicht van de Heere. Wat documenteert Mozes hierover in Deuteronomium 12? Jullie mogen met me meebladeren als je wilt. Dan gaan we naar vers 9. Deuteronomium 12, vers 9. Oké, ik lees. Want u bent tot nu toe niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat de Heere, uw God, u geven zal. Dus de rust, het erfelijk bezit, zien we. En dan verduidelijkt en specifieker in vers 10. Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de Heere, uw God, u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u. En u zult veilig wonen. Dus dit maakt duidelijk dat het oversteken van de Jordaan, het wonen in het land dat de Heere hun een erfelijk bezit geeft, de rust die hij geeft van al hun vijanden rondom, en het veilig wonen, dat ze allemaal onderdeel zijn, samenhangend, namelijk onderdelen van zijn rust. Check. Dus, oud-testamentisch, we hebben hem, we zien hem, we snappen hem nu, maar dat is geweest. Dat is geweest. Dan de vraag, hoe vertaalt dit zich naar de toekomstige tijd? Hoe vertaalt dit zich naar het heden? Want de belofte is in het moment actueel voor de lezers die de brief lezen. Net zoals het actueel is voor ons. Even een kleine kanttekening. Naast het feit dat de rust van het beloofde land Kanaan, het ingaan daarvan, dat het werkelijke historie is, staat het tegelijkertijd symbool van of symbool voor de toekomstige rust. Staat symbool voor. Dus Israël bevrijd uit de slavernij in zondig Egypte, door de Schelfzee de wildernis in, daar beproefd worden en de belofte hebben van het ingaan van het beloofde land, namelijk Gods rust. Symbool voor ons, wij, bevrijd uit de slavernij van de zonde, gedoopt worden in Jezus Christus, beproefd worden in de huidige wereld en het hebben van van de belofte van onze zaligmaker en Gods eeuwige rust binnengaan. Nogmaals, Israël is een gewaarschuwd voorbeeld. Wat doen wij? Israël is een gewaarschuwd voorbeeld. Dus de boodschap van dit vers laat de belofte, het laat zien dat de belofte nog steeds beschikbaar is voor de gelovigen die dit woord lezen. Nogmaals, laten wij er dan beducht voor zijn dat niemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Actuele toepassing. Oké? Okay. Wat is ons burgerlijke staat? Paulus spreekt over bijwoners en over vreemdelingen. Petrus spreekt over bijwoners en vreemdelingen, excuses. Paulus juist schrijft aan de Filippenzen dat ons burgerschap in de hemelen is, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk Jezus Christus. Yes, dus hartstikke duidelijk. In vers 8 hier in hoofdstuk 4 schrijft de auteur, want als Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Dus nogmaals, ook dit bevestigt dat er nog een toekomstige vervulling van Gods rust moet plaatsvinden. Dan een vraag aan ons. Wat is het eindpunt waar wij naar uitkijken? Net als het beloofde land voor Israël Gods rust inhield, zo verwachten wij uiteindelijk rust in de beloofde of het beloofde hemelse vaderland dat wij zullen binnengaan na de wederkomst van Jezus Christus. Dat is waar wij naar verlangen. Ons burgerschap is in de hemelen. En ondertussen zijn we hier, leven we hier, onderschikken wij ons aan waar wij ook ons aan moeten onderschikken volgens Gods woord. Maar dat is waar wij naar uitkijken. En dan weer ga ik terug naar ons vers, de oproep. Laten wij erop toezien dat niemand achterblijft. Gaan we door in vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik mijn zoon Daarom heb ik mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. De Heer heeft zichzelf aan Israël laten zien. Hij heeft tot ze gesproken. Ze wisten wie hij was. Ze wisten wat zijn wil was. Maar alsnog hebben ze hun hart verhard en zijn ze in ongeloof vervallen. Iets wat per definitie in hun nadeel is. Horen van het woord zonder daar geloof aan toevoegen is compleet nutteloos. Het heeft geen zin. Ook vandaag zijn er mensen die jaar in, jaar uit onder de prediking zitten. Ze horen Gods woord. Ze horen het goed, herhaaldelijk. Ze praten mee, alsof ze in Gods woord staan. Ze zijn onderdeel van de lokale gemeente. Maar uiteindelijk blijkt dat ze slechts betekenisloze woorden hebben gehoord. Dat ze zelf woorden en gaan daden en daden zijn gaan produceren. En die hebben voortgebracht zonder enige kern van waarachtig geloof. Dat krijg je wanneer je geen geloof toegevoegd hebt aan het horen van het woord. Zonder waarlijk geloof kan iemand het woord van God simpelweg niet aannemen. Zonder geloof kan iemand het woord nooit zien als betrouwbaar en als volmaakt. En op de een of andere manier zal het tot uiting komen. Dus wie het woord niet met geloof aanneemt, wat zien we bij deze mensen? Ze zoeken hoop toch op andere plaatsen, alhoewel ze mogelijk met hun mond zeggen dat het niet zo is, maar je ziet het aan de mandel. En ze leggen hun hoop in andere dingen dan in Jezus Christus. Dus, resume, ongeloof, het bevat uiteindelijk nul voordeel. Dat is even de korte conclusie die we hieruit kunnen halen. Het maakt ook niet uit hoe goed het er in het moment ook uitziet. Uiteindelijk zal het altijd, maar dan ook altijd, zal het verlies zijn. En dit is wat bij het volk van Israël speelde. De Israëlieten konden de belofte van God om zijn rust binnen te gaan. Ze konden het niet ontvangen. Waarom niet? Omdat er geen geloof was. Er speelde ongeloof bij deze mensen. En overeenkomstig de woorden van de auteur, een paar versen terug, zegt hij, zo zien we dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Ze verloren het geloof in God. En het kostte hun de toegang tot zijn rust. Dus, ondanks iedere benauwdheid, alle benauwdheden, moeten we er alles, maar dan ook alles, maar dan ook alles aan blijven doen om te blijven geloven. En het kan betekenen dat je op je werk bijvoorbeeld jezelf even terug moet trekken, naar de wc moet gaan of iets dergelijks, om even een paar versen te lezen als herinnering, als voeding. We kunnen allemaal kunnen we momenten hebben van zwakte. We kunnen het allemaal hebben. We kunnen allemaal momenten hebben van ongeloof. En mogelijk betekent dat dan ook voor je om jezelf even te onttrekken van wat voor ander gezelschap je dan ook bent. Om even te gaan bidden en de Heere te vragen om versterking van je geloof. Waar je ook bent. Op wat voor moment, op de fiets, in de auto, in een winkel, noem het maar op. We kunnen deze dingen kunnen we gewoon doen. Denk bijvoorbeeld aan wat in Marcus 9 staat. De vader met die bezeten zoon. Hij ging naar Christus, naar Jezus, en hij vroeg hem om genezing. En dan spreekt hij tot Jezus onder tranen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is wat hij zegt. Dus ook voor ons, wanneer we die momenten ervaren, zoeken we de toenadering, maar niet blijven malen, niet blijven denken en die gedachten van ons verwoestend en catastrofaal laten zijn. Afgelopen week heb ik het ook een paar keer gezegd. Volgens mij zal ik het een paar keer vandaag er ook weer uitvloepen. Ongeloof, het is catastrofaal. Het is het. En daarom dienen wij, ondanks de strijd tegen het vlees, emoties die kunnen spelen, panieken die kunnen spelen, angsten die kunnen spelen. Of ook wanneer dingen moeilijk te geloven zijn, of niet per se niet, maar ook moeilijk te geloven zijn, we dienen telkens ons ogen gericht te blijven houden op de voleinde van ons geloof. Deze obstakels, die dingen zijn tijdelijk. Het is niets, als het ware, dan afleiding tot nare gevolgen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het studeren in deze brief, het heeft me tot zover veel laten zien hoe belangrijk een geloof is. Ik ben dankbaar dat we hier aan het studeren zijn. Ik ben ook dankbaar voor waar we nu op de zondag doorheen gaan. Want op de een of andere manier, en mogelijk speelt dat bij mij, hopelijk ook bij anderen, ik laat dat even in het midden. Maar ja, ik deel graag dat ik ontzettend bemoedigd word door hoe we nu studeren en waar we doorheen gaan. En dat je gewoon keer op keer blijft zien hoe belangrijk het is om geloof te hebben ten opzichte van alle dingen die wij kunnen invullen op basis van paniek, redding, een hoop poeha en gedonder. Het komt altijd neer op geloof in Jezus Christus, geloof in het werk van Hem en daaraan vasthouden. Er zijn zoveel dingen die ons kunnen beroven daarvan. En er zijn veel christenen die hiermee worstelen. Er zijn christenen ook die worstelen en dan in zonde vervallen. Maar uiteindelijk is het feit, ik zeg hele simpele en cliché woorden. Ik ga echt in cliché woorden spreken. De meest simpele woorden. We moeten volharden. We moeten vastklemmen aan het woord van God tot op de laatste dag. Simpele woorden die we kennen, die we vaak tot elkaar zeggen. Maar dat is wat het is. Het is simpel. Het evangelie hoeft niet onnodig moeilijk te zijn. We hoeven niet onnodig dure en chique woorden en een hoop gedonder te gebruiken. Simpel. Dus het geloof in de Heere, in het werk wat Hij heeft gedaan, dat is waar we aan moeten vastgrijpen, strak aan moeten vasthouden en elkaar daarin ook bemoedigen. Nogmaals, mijn herhalende woorden voor vanavond, bijna een thema, ongeloof, het is catastrofaal, het is het. En laat me wat daar toevoegen aan die uitspraak. Johannes schrijft het volgende over ongeloof ten opzichte van over geloof ten opzichte van ongeloof. Hij schrijft in Johannes 3, vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloof heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus veroordeling is het einde van ongeloof, waarin een ongelovige in het moment wandelt. En de schrift wijst ons op echt gigantisch veel plekken op wat de uitkomst van ongeloof is. Veel plekken. De Bijbel zit er vol van. Ik pak er een kleintal uit. En laten we dicht bij huis beginnen in deze brief. We hebben de tekst net ook voorbij zien komen. De woorden, zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Daar beginnen we al, dicht bij huis. In Matthäus, Jezus is in zijn vaderstad, Nazareth. Hij onderwees in de synagoge. De mensen, ze raken versteld van zijn wijsheid. Ze namen aanstoot aan hem. En Matthäus schrijft dat hij daar niet veel krachten deed vanwege hun ongeloof. Denk aan Petrus. De Heer, hij riep hem om over het water naar hem toe te lopen. We kennen deze. Maar wat deed Petrus? Hij ging letten op de wind, op de sterke wind. Hij raakt bevreesd. En wat gebeurt er? Hij begint te zinken. En Jezus vermaant hem en hij zegt: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Zo zien we hoe twijfel en ongeloof ons doen afzakken. Dat is wat we zien. En in deze gebeurtenis letterlijk zinken. Hij begon te zinken. Ook spreekt Jezus tot de Farizeeën: Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven. Want als u niet gelooft dat ik het ben, dan zult u in uw zonden sterven. Als u niet gelooft dat ik het ben, dan zult u in uw zonden sterven. De brief aan de Galaten schrijft apostel Paulus, hoofdstuk 3, vers 26. Want u bent allen kinderen van God, waardoor? Door het geloof in Christus Jezus. Vers 26 en in vers 29 schrijft hij: En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht, overeenkomstig de belofte, erfgenamen. Dat is wat hij schrijft. Ongelovigen, aan het einde van onze Bijbel, het staat in de opsomming van Openbaring 21, specifiek vers 8. Waarvan wordt gezegd dat hun deel in de poel die van zuur en zwavel brandt, dat hun bestemming is. De tweede dood staat er. Ten opzichte daarvan voor de gelovigen geldt, in hem zijn wij, die daartoe voorbestemd waren, erfdeel geworden. Zo zien het contrast, ongeloof. Catastrofaal. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Dus ook de lezers van deze brief, aan hen is ook de belofte verkondigd, hebben we net gezien. Hè? Dus christenen zullen deze belofte beërven, wanneer zij hun geloof in Jezus Christus volhouden, vasthouden, excuus. Denk ook aan afgelopen week. We hebben een goede uiteenzetting gehad. Einde van de brief. En nog even twee dingen om jullie aan te herinneren. We hebben, ik weet niet of jullie het weten, maar we hebben gekeken naar feiten en voorwaarden. Parallele gedeelten in een aantal versen. Onder andere in vers 6 en 14 van het vorige hoofdstuk hebben we bestudeerd dat we onwrikbaar moeten vasthouden aan de voorwaarden. Of moeten vasthouden en dat daar voorwaarden voor zijn. Waardoor we juist in hem zijn. In vers 6 hadden we het feit, zijn huis zijn wij. Voorwaarde die daarbij kwam, was, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Die hadden we in vers 6. En in vers 14 hadden we ook weer het feit, deel in Christus zijn wij. Met welke voorwaarden? Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Nemen we dit aan? Geloven we dit? Zetten we ons in, spannen we ons in hiervoor? We lezen door. Gaan naar vers 4. Ik zei het net al. Het zijn een aantal versen in dit stuk die verwarrend kunnen overkomen. We hebben veel herhalingen hierin. Maar laten we kijken naar de samenhang. Ja, vers 4. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Ik ga daar zo op reageren. In vers 5 en 6 vertelt hij weer over wie wel en wie niet zijn rust binnengaan. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan, vers 6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Dus wie wel en wie niet, is wat we hier zien. Vers 7 wijst de auteur weer naar het heden met een nieuwe mogelijkheid, of met een nieuwe mogelijkheid om de rust binnen te gaan. En meteen daarna volgt een waarschuwend voorbeeld van Israël, dat ons, net al gezegd, laat zien van hoe het juist niet moet, hoe we juist niet moeten handelen. Laten we kijken. Vers 7. Het gaat om vers 7. Ik zal even vanuit vers 6 lezen voor de overloop. Dus vers 6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Gaan we nu naar vers 7. Bepaalt hij, God, opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Dus dat is wat we niet moeten doen. In vers 8 en 9 lezen we de bevestiging dat er sprake is van een nieuw moment van rust. Wat de bevestiging is dat de intocht in Canaan niet de volledige vervulling van Gods belofte, oftewel van Gods rust, is. Laten we de verse lezen. Want als Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Yes, want als Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Een volmaakte rust is wat we hier zien. En in vers 10 zegt hij dat de gelovigen die de rust binnengaan, dat die binnengegaan is ook zelf rust van zijn werken. Vers 10. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Oké. Een aantal versen, maar naar mijn idee een hoop informatie in deze versen. Een hoop informatie in deze versen. Maar er is wel een samenhang en we kunnen hem ook tot een punt brengen. Laten we een beginpunt en een eindpunt aan elkaar lijmen. We lezen vers 4 en dan lezen we vers 9 en 10 achter elkaar. En alles wat daartussen zit, dat blijft nog steeds van toepassing. Dus laat me dat duidelijk zeggen. Ja, we halen geen dingen uit de tekst en plakken dingen aan elkaar om vervolgens andere dingen achterwege te laten. Dus alles daartussen blijft van toepassing. Maar we krijgen mogelijk een beter beeld hierbij als we hem zo zien. Dus we lezen vers 4. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Check. We gaan door. Vers 9 en vers 10 achter elkaar. We gaan nog een keer vanaf vers 4 lezen. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van het zijne. Ik heb het net ook al gezegd, de Hebreeënbrief, het is volledig Christus gecentreerd. En dit wat we hier lezen, dit heeft uiteindelijk ook weer alles met Jezus Christus te maken. Mogelijk zien we hem niet gelijk, maar we gaan even verdiepen. We gaan kijken heel kort naar Gods rust naar de schepping, Christus zijn rust naar de verlossing en wat het betekent voor de gelovigen, voor wie er nog een volmaakte rust moet komen. Dus ten eerste, Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. De rust waarover hier in vers 4 wordt gesproken, dat brengt ons helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Dat brengt ons helemaal terug naar Genesis 2. En in Genesis 2, vers 2, lezen we het volgende. We kennen de woorden. Toen God op de zevende dag zijn werk, dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop, nogmaals, rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. We zien twee keer dat hij rustte van al zijn werk. God rust. God eindigde zijn scheppingswerk. Hij zegende het en hij rustte van zijn werk. Het staat dus vast, het staat dus bijbels vast, dat God na het schapen van de wereld, dat hij dus in 6 dagen heeft gedaan, zijn rust binnenging. Ook wetenschap, we geloven dit wat we hier zien. Oké, we hebben hem, we houden hem vast. Laat even naar Christus kijken. Wat weten we over Christus na zijn bediening? Christus, het is duidelijk dat hij na zijn bediening de rust is binnengegaan na het volbrachte werk dat hij heeft gedaan, het werk van onze verlossing. Wat lezen we in het verslag van Johannes over de dood van Christus? Dat lezen we in Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij de prachtige woorden staat er niet in, dat zeg ik zelf, het is volbracht. En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Het is volbracht en hij boog het hoofd en gaf de geest. Dus het verlossingswerk, het is afgerond. Het verlossingswerk, het is volbracht. Het is klaar. Stierf. En uiteraard opgestaan. Hoe zit het nu in de context van de rust met de gelovigen? Wat betekent dit voor de gelovigen? Voor wie er nog een volmaakte rust moet komen? Want er is een verbinding met dit alles. We hebben God die rustte na de schepping. We hebben Christus na de verlossing. En de gelovigen, die zullen ook, we zien het in de tekst staan, de gelovigen, die zullen ook rusten in hun werk als ze zijn rust zijn binnengegaan. Dat is wat onze tekst ons leert. Dus nogmaals, vers 9 en vers 10, die zeggen het, er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, toekomstige, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust. Zoals God van het zijnde. Paulus, hij schrijft aan de Romeinen het volgende. Dat lezen we in Romeinen 4. Om exact te zijn, vers 4 lezen we het. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar de genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Niet te werken. Paulus schrijft ook aan de Galaten, in hoofdstuk 2, vers 16 lezen we, Even kijken, granaten. Ik ga het er even bij pakken. Twee vers 16. Ik zal je vanaf vers 15 lezen. Wij die van nature zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. We zien dit, we zien al deze dingen. Ik ga hem nog meer trechteren. Heel simpel. Waar komen we, op wie komen we uit? Waar landt dit uiteindelijk? Hoe komen we uiteindelijk weer thuis? Het leidt ons allemaal regelrecht tot het geloof in onze verlosser. We komen thuis in home run. Jezus Christus, hij is het centrale punt als het aankomt op onze zaligheid. Hij is het centrale punt. Dat houdt in niet vertrouwen op de werken, niet vertrouwen op onze eigen offers en vul zelf in wat dat mogelijk zou zijn, niet vertrouwen op dat het de daden zijn die ons zalig maken, opgehouden met werken, net zoals God en Christus zijn opgehouden met hun werken van de schepping en het verlossingswerk. Het is klaar. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook van zijn werken gerust, zoals God van het zijne. En heb ik nog één zin voordat we hem afronden? Nog één zin. Ons focuspunt, ik heb het net ook benoemd, vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van de ongehoorzaamheid ten val zal komen. In Jezus' naam bidden we, of ronden we af. Amen. We moeten nog bidden. Almachtige Vader, wij loven en we prijzen U, Heren. We danken U voor Uw woord. Heren, we danken U voor Uw waarheden, Heren Vader. We danken U voor de rust, Heren Vader, die U voor ons in petto heeft, Heere God. Vader, we weten dat het op sommige plekken, in sommige landen, in sommige gebieden moeilijk en of onmogelijk is om samen te studeren, Heere God. Op sommige momenten is het een ver van ons bedshow, Heere, maar het is de realiteit en het is de werkelijkheid. Dus we zijn U dankbaar, Heere, dat we zo gezamenlijk mogen komen om Uw woord te verslinden, Heere God. Heere, ik bid voor de momenten die wij kunnen ervaren waarin ongeloof speelt. De momenten, Heere Vader, waarin we ongeduldig zijn. De momenten waarin wij U niet vertrouwen, Heere Vader. De momenten, Vader, en ik ken er zelf ook velen, waarbij wij onszelf voor de gek houden dat het doen van X en X ervoor zorgt dat we goed voor U staan, Heere Vader. Vergeef ons van deze zonde, Heere Vader, en help ons om vast te blijven houden aan het geloof. Help ons om uit te kijken, Heere Vader, naar de eeuwige rust met U, Heere Vader. Help ons om Uw woord goed te begrijpen, Heere Vader. Help ons om consequent te bidden. Help ons om een voorbeeld te zijn voor elkaar in ons wandel, Heere Vader. Help ons om te lezen, Heere God. Om na te denken, om te verloochenen, Heere God. Vader, we loven U, we prijzen U, we kijken uit naar alles wat U gaat betekenen in ons wandel en in de lokale gemeente, Heere God. In de naam van Uw Zoon Jezus Christus bidden we. Amen.